Zullen we samen Markus hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 17 lezen? Markus hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 17. Daar staat boven de roeping van Levi. We hebben het stukje daarvoor vorige week behandeld, waar een man op een matras voor het oog van de Jezus neergelaten werd. En de fariseeërs die daar gezeten waren, hadden we gezegd. Hè, dus zittend is niet een houding om onderwezen te worden, maar de zittende houding is altijd de houding om te onderwijzen. Dat was eigenlijk de eigenwijze houding van deze schriftgeleerden, die terwijl de meute daar stond, zaten zij daar en ze hadden ontzettend veel pret dat daar zo'n verlamde voor de voeten van de Jezus neergelaten werd en ze dachten, nou wordt de Jezus in verlegenheid gebracht. En ze dachten, nou hebben we hem. En toen zei de Jezus, uw zonden worden u vergeven. En toen zeiden de farizeeën, ja, dat kan ik ook wel zeggen. Dat is makkelijk om dat te zeggen, uw zonden worden u vergeven. Dat probeert hij alleen maar om hem uit zijn verlegenheid te brengen. En dat wist de Jezus. En toen zei de Jezus ook, wat is makkelijker? Hè, dat je zo redeneert, uw zonden zijn u vergeven of sta op en wandel. En toen zei hij, om uw ongeloof zal ik zeggen, sta op en wandel. En toen heeft de Jezus bevestigd door dat teken dat zijn zonden vergeven waren. En dat is een heel mooi stukje was dat. En hij nam zijn matras op en wandelde. En de mensen zeiden aan het eind, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Nou, laten we met elkaar vers 13 lezen. En hij ging weder naar buiten, langs de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het geschiedde toen hij aanlag in zijn huis, dat vele tollenaars en zondaars mede aanlagen met Jezus en zijn discipelen. Want zij waren talrijk en zij volgden hem. En toen de schriftgeleerden der fariseeën hem met de zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet hij met de tollenaars en de zondaars? En Jezus hoorde het en zeide tot hen, zij die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Nou, tot zover deze mooie woorden, ook hele bekende woorden. Een paar dingen die ik met u wil delen, die mij opvielen in dit stukje. Het allereerste wat je leest, dat is, hij ging weer naar buiten. Hij ging naar buiten, naar de zee. Binnen, zou je kunnen zeggen, was er geen ruimte meer. Iedereen verdrong zich. Er was geen ruimte meer. Ze stonden in de hal, ze stonden in de straat. De straten waren te klein, het huis was te klein. De Jezus zegt, dan gaan we maar bij de zee. Daar is ruimte genoeg. Nou, dat is de ene kant. De Jezus zocht de ruimte op. Misschien zocht hij ook wel de stilte even op. Want hij ging naar buiten, langs de zee. En ik weet niet of daar tijd tussen zat, dat er Jezus daar was en dat de schare op een gegeven moment kwam. Maar ik denk dat er ook nog wat anders bij zit. En dat komt ook in deze geschiedenis heel duidelijk naar voren. De Jezus had altijd een visie voor niet in huis blijven, maar er zijn nog zoveel die daar buiten staan. En met name gaat het dan hier om mensen die je nooit zou denken te benaderen. Tollenaars en zondaren. Het grote gevaar is dat je als gemeente alleen maar binnenshuis bezig bent. We zijn maar binnen bezig en het is fijn, er gebeuren mooie dingen en Jezus verkondigt het woord. Maar Jezus die gaat bewust naar buiten. Want er zijn er zoveel buiten die het evangelie nog moet horen. En ik hoop dat u die visie ook hebt. En daar willen we ook heel duidelijk aan werken. je staat er niet bij stil, maar over 2 maanden hebben we alweer nieuwjaarsdag. Dan is het alweer de eerste dag van het nieuwe jaar. En dan hebben we kerst al achter de rug. En over 2 maanden. Zo snel gaat dat. En we willen heel graag rondom de kerst ook mensen bereiken met het evangelie. En daar mogen we mee helpen. We gaan buiten het huis. En niet alleen in het huis blijven. Buiten, en dan staat er letterlijk, aan de zee. En u weet waarschijnlijk wel, dat komt in Matteüs ook zo heel duidelijk naar voren, dat er Jezus ging het huis uit en ging naar de zee en onderwees hen daar. En de zee is eigenlijk altijd een beeld van de volkerenzee. Hè? Gewoon de volkeren, de naties. En de Jezus heeft een boodschap niet alleen voor de mensen in het huis, maar ook voor buiten. En dan staat er het tweede wat je erover kunt lezen, dat als de Jezus daar is en de schare komt naar hem toe, dan staat er in de eerste plaats en hij leerde hen. In het stukje daarvoor, als de Jezus in zijn huis komt, thuis is, staat er letterlijk aan het einde van vers 1, dan staat er in vers 2 en hij sprak het woord tot hen. Dus hier zien we een huis, hij sprak het woord tot hen. En hier bij de zee lezen we, en hij leerde hen. Het onderwijs, het doorgeven van het woord van God, het verkondigen van het evangelie was voor de Jezus het allerbelangrijkste. En daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dit is zo belangrijk om steeds maar weer het woord te verkondigen. De Bijbel te onderwijzen. Een heel belangrijk onderdeel van zijn roeping. En dan komt dat, ik weet niet precies wanneer dat gebeurde, waarschijnlijk toen hij klaar was met onderwijzen, dat er Jezus vandaar wegging. En dan staat er in vers 14, en voorbijgaande zag hij Levi zitten bij het tolhuis. Nou, dat woordje voorbijgaande, dat komt heel wat keertjes voor in de Bijbel. Als je kijkt naar de roeping van de discipelen, dan lees je dat er Jezus voorbij ging en Petrus en Andreas riep. En iets verder voorbijgaande zag hij Jacobus en Johannes. En hier zien we voorbijgaande zag hij Levi. Jezus die gaat voorbij in je leven. Die ervaar je in je leven. En hij roept mensen. Hij roept mensen en ja, wat is het mooi dat de Heer zo Levi riep. De Heer Jezus riep Levi. Nou, als u dit stukje, en u kunt waarschijnlijk in uw Bijbel ook zien, dat ditzelfde gedeelte kunt u vinden in Matteüs 9 en ook in Lucas 5. Dat staat waarschijnlijk ook bij uw Bijbel als verwijsgedeelte. Nou, als je nou kijkt naar Matteüs 9, dan wordt hier niet Levi genoemd, die geroepen wordt. Want dan heeft deze man ineens een andere naam. En u weet het waarschijnlijk wel, in vers 9 van Matteüs 9, vers 9, dat gaat over hetzelfde stukje. Daarvoor kunt u ook vinden dat die lamme door 4 mensen naar de Heer Jezus gebracht werd. En dan staat er in vers 9, en verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matteüs genaamd. En hij zei tot hem, volg mij, en hij stond op en volgde hem. Matteüs. Nou, Matteüs is de Griekse naam en Levi is zijn Hebreeuwse naam. En dat zag je wel meer in die tijd, vooral in die tijd waarin Israël met vele andere volkeren te maken kreeg, dat mensen soms tweetalig daar opgroeide, ook met 2 namen daar waren. Levi was zijn oorspronkelijke naam, zijn Hebreeuwse naam. En Matteüs, dat was zijn Griekse naam. En deze Matteüs, als u nou toch Matteüs bij u heeft, die werd later geroepen tot apostel. Kijkt u maar in Matteüs 10, daar worden de 12 apostelen genoemd. Laten we ze even doorlezen. Matteüs 10, vers 2. En dit zijn de namen van de 12 apostelen. Voor eerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en ook Johannes, ook een zoon van Zebedeus. Dus ze hebben de eerste vier apostelen al. En die waren ook al geroepen voordat Levi of Matthäus geroepen werd. Nou, dan staat er Filippus, Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus. En het is heel wonderlijk, net hebben we ook gelezen, Matthäus of Levi is ook de zoon van Alfeus. Maar waarschijnlijk is het een andere Alfeus geweest. Waarschijnlijk niet dezelfde. Maar goed, dat laten we even in het midden, want dan zou het kunnen zijn dat zelfs vier broers apostelen waren. Maar goed, laten we dat even liggen. En Thaddeus, Simon de Zeloot, Judas Iscariot en die hem verraden heeft. Dat zijn de 12 apostelen. Nou, hier zien we dus dat deze Levi, deze tollenaar, geroepen werd tot apostel. En ja, dan is het toch wel heel wonderlijk dat deze apostel verantwoordelijk geweest is voor het schrijven van het evangelie van Matthäus. Het eerste evangelie heeft hij geschreven. En dan blijkt dat deze tollenaar, die door de Heer Jezus geroepen werd tot apostel, het Oude Testament heel goed kende. Want er is geen evangelist die zoveel aanhalingen aanhaalt vanuit het Oude Testament als juist Matthäus. Want als je gebeurtenissen leest in het Matthäus-evangelie, dan zult u heel veelvuldig tegenkomen, dat is het, opdat vervuld werd hetgeen geschreven is door. Het hele Matthäus-evangelie bestaat bijna voor de helft uit aanhalingen uit het Oude Testament. Deze tollenaar, deze Levi, nou ik weet niet wat hij in dat tolhuis gedaan heeft, misschien heeft hij de Torah bestudeerd of zo, maar hij kende de Bijbel wel heel goed. En het was echt een doorkneden man in de schrift. En toch een tollenaar. Dat is toch eigenlijk heel vreemd dat deze man, deze Matthäus, zo'n kennis had van het woord van God en zoveel het Oude Testament aanhaalt in het evangelie wat hij schrijft. Nou, wat lezen we nog meer over deze Levi die hier geroepen wordt om de Jezus te volgen? Nou, misschien toch nog wel even goed om dat te noemen. De Jezus die ging het huis uit, hij ging naar de zee, hij heeft de schade geleerd. Hij liep verder, als we weer terug gaan naar Marcus 2, en kwam deze Levi tegen bij dat tolhuis. Nou, nog even iets over dat tolhuis. Ik heb u ook dat de eerste keer verteld over Capernaum. Capernaum was een hele drukke plaats, waar ook een garnizoen van de Romeinse soldaten was. Waar ook een hoofdman van Capernaum was. En waar ook de synagoge van Capernaum, met name door deze hoofdman gebouwd is en verfraaid is en onderhouden werd. Dus ja, de Joden waren wat dat betreft best wel een beetje blij dat zo'n groot garnizoen van Romeinse soldaten daar ook in Capernaum aanwezig was. Maar die Romeinse soldaten waren daar niet voor niets, want Capernaum lag langs de Via Maris, de zeeweg. En alle Romeinen, de Romeinse groepen, legergroepen, die kwamen allemaal aan bij Acco, Ptolemius heet dat tegenwoordig, of Acco, en die gingen langs Haifa, het Karmelgebergte, kwamen ze zo langs Capernaum op weg naar Damascus en naar het achterland daar. En dat ging allemaal langs Capernaum, dat was de zeeweg. Er kwamen heel veel Romeinse soldaten over deze weg. Er was nog iets bijzonders, want Capernaum lag bijna op de grens tussen Galilea en Decapolis. Galilea, dat was het noordelijke gebied van Israël. En zodra je over de Jordaan stak, en u kunt dat ook wel achter in uw Bijbel op de kaartjes terugvinden, zodra je dan over de Jordaan stak, kwam je in het Overjordaanse. En in het overjordaanse hadden de Romeinen 10 hele belangrijke steden. Vandaar Deca, dat komt van 10. Polis is stad, 10 steden. Dat was het gebied Decapolis. En tussen Galilea en Decapolis was een soort grenspost. Met een tolhuis. En er werd tol geheven. Dat was de inkomsten voor de Romeinen. En nou waren er heel veel Joden die daar ook heel veel geld aan konden verdienen en zich als het ware aan de Romeinen verhuurden om die tol te innen. Nou, u snapt natuurlijk wel dat zo'n man als Levi, die tollenaar was, hij was niet stater als Zacchaeus. Zacchaeus was oppertollenaar. Dus nog een de baas van alle tollenaars. Nou, deze man, Levi, zal waarschijnlijk ook een hoge positie gehad hebben. Hij was tollenaar en tegelijkertijd, hij was natuurlijk best wel heel rijk, maar hij was verworpen door het Joodse volk. Hij werd met de rug aangekeken door het Joodse volk. En daarom vind ik het zo mooi, de Heer Jezus ging naar buiten. Hij wist, daar is een man die buiten staat. Een man die, de Heer Jezus, die mij nodig heeft. En weet je, dan is het zo mooi dat deze tollenaar, in de evangelie wordt 3 keer over een tollenaar gesproken. Levi de tollenaar, die werd de apostel. Zacchaeus de tollenaar, waar Jezus in huis kwam om te eten, daar staat, aan dit huis is verlossing geschonken en werd gered. En dan wordt er nog een keer een stukje verteld, maar dat was niet echt gebeurd hoor. Wat heeft er Jezus, ja nou zijn ze niet eens aan het opletten, want dat is niet echt gebeurd. Nou denkt u dat u een vrijzinnige theoloog hier hebt, maar dat heeft er Jezus als gelijkenis verteld. Er was een keer een fariseer die vooraan stond van, Heer, ik ben zo dankbaar dat ik u mag kennen en u weet dat ik u zoveel geld geef. En ik ben zo blij dat ik niet zo erg ben als die tollenaar die daarachter in de synagoge staat. Kent u die geschiedenis uit Lucas 18 staat dat? En deze tollenaar die stond achter in de synagoge en die zei, o Heer, wees mij zondaar genadig. En toen zei de Heer, wie is gerechtvaardigd naar huis gegaan? Die farisee die vooraan stond en zichzelf zo goed vond, of die tollenaar die achterin stond. En toen kwamen ze tot de conclusie, die tollenaar die achterin stond, die is gerechtvaardigd naar huis gegaan. Nou, dus de Heer Jezus neemt het eigenlijk op voor die tollenaars. Niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat ze weten dat ze fout zijn. Omdat ze tot de conclusie komen van, ik ben zondig, ik ben verkeerd. En dat is zo mooi in dit prachtige stukje. En het zal je maar gezegd worden. De Heer Jezus zegt tegen deze Levi, die daar bij het tolhuis zit, zijn administratie aan het bijwerken is, misschien zijn werk aan het doen is, dat de Heer Jezus tegen deze tollenaar zegt, volg mij. En wat staat er? Hij stond op en hij volgde Jezus. Hoe is het mogelijk? Het is, het lijkt net of nou, zoals in het Oude Testament Elisa geroepen werd. Hij volgde ook Elisa, Elia. Ja? Hier zien we dus deze man, deze Levi, die er niet lang over hoefde na te denken, maar hij was direct bereid om Jezus te volgen. En dan vraag ik me altijd af, hoe kan dat nou? Ik heb een idee dat... Ja, dat deze Levi waarschijnlijk innerlijk allang door God voorbereid was. Het was in zijn hart allang kant en klaar. Zo van, dit leven, dit wil ik eigenlijk niet. Ik word met een nek aangekeken door mijn volk. En natuurlijk ben ik hartstikke rijk geworden door al dit werk. Maar wat biedt het me? Ik heb het idee dat deze Levi door de Heer Jezus aangesproken werd precies op het juiste moment. Ja, er staat wel eens in, er staat in het woord van God dat God ons wil gebruiken voor werken die hij al lang van tevoren voorbereid heeft. En ik denk dat God het hart van Levi al lang bewerkt had, klaargemaakt had. En de Heer Jezus die kwam op het juiste moment en Levi stond als het ware in de startblokken om direct achter de Heer Jezus aan te gaan. En dat hele tolhuis, het kon hem niks meer schelen. Net zoals de vissers, Petrus En Andreas en Jacobus en Johannes de netten achterlieten. En ik heb verteld het bedrijf van de vader van Jacobus en Johannes, Zebedeus, dat was waarschijnlijk een groot bedrijf geweest. Ze hebben het losgelaten en ze zijn achter de Heer Jezus aangegaan. Hij zegt ja tegen Jezus en nee tegen zijn dagelijks werk. Een hele duidelijke keuze. Ik heb hier gezegd, ik heb hierbij geschreven, Levi is een ja-zegger tegen Jezus. En dat is misschien best wel eens goed om dat voor onszelf eens af te vragen. Ben ik ook een ja-zegger tegen Jezus? Als de Heer Jezus iets van ons vraagt. Of hebben we allemaal onze argumenten? Zijn wij, net zoals Levi, een ja-zegger? En weet je dan, vooral het Lucas-evangelie is daar nog duidelijker in. Want dan staat er dat in vers 15, het geschiedde toen hij aanlag met in zijn huis. He, dat wordt daar eigenlijk heel simpel gezegd, terwijl hij aanlag in zijn huis, dat vele tollenaars en zondaars met hem aanlagen. In het andere stukje staat dat hij een grote maaltijd aanrichtte. Een grote maaltijd, alles uit de kast haalde. En het wonderlijke is, hij nodigt hier al zijn collega's uit. Er staat, vele tollenaren waren bij hem. En ook vele zondaars, die waarschijnlijk met die tollenaars het goed konden vinden. Je zou kunnen zeggen, hier wordt een groot afscheidsdiner gehouden. En ik kan me heel goed voorstellen dat deze mensen die daar op dat diner waren, bij deze Levi, dat ze wel eens aan Levi vroegen, van Levi, wat ga je eigenlijk doen? Wat ga je, ja, ik ga hem volgen. Ja, maar waar ga je dan naartoe? Wat ga je dan voor werk doen? Ja, dat weet ik niet. En dan zeggen ze collega's, joh, je bent hartstikke gek. Je laat alles achter. Maar wat zullen de reacties geweest zijn van zijn collega's? Ja. Maar als we je een kaartje willen sturen, wat is dan je adres? Ja, dat weet ik niet. Ik ga Jezus volgen. Zie je wat vreemd zal dat geweest zijn, die maaltijd. En wat zullen deze mensen vragen gesteld hebben aan Matthäus en vragen gesteld hebben aan de discipelen, aan de Heer Jezus zelf. En het gevolg is daarvan, en ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien. Er staat aan het einde van vers 15 over die zondaren en die tollenaars. En dan staat er, want zij waren talrijk en zij volgden hem. Meervoud. De Heer Jezus heeft Levi geroepen. Maar Levi was niet de enige die ging. Maar zijn collega's gingen ook. En die andere zondaren gingen ook. Er was een hele groep die achter Jezus aanging. En ze kwamen zo onder de indruk van de gehoorzaamheid en van het getuigenis van Levi. Levi was bereid om ja te zeggen. En ik denk, als je consequent tegen de Heer ja zegt, dan gaat de Heer jouw leven ook zegenen. En gebruiken tot zegen voor anderen. Nou, en dan heb je dat contrast tussen deze tollenaars en deze zondaars en, nou, er staat niet alleen fariseërs, maar er staat in vers 16, en toen er staat niet de schriftgeleerden en de fariseeën, maar wat staat er? De schriftgeleerden der fariseërs. Nou, dat was al het neusje van de zalm, hoor. Dat waren niet alleen fariseërs, maar dat waren de schriftgeleerden van de fariseërs. Fariseërs, nou, dat waren soms hele gedienstige mensen die het precies zo deden zoals het hoorde, maar niet wisten waar het stond. En het ook niet echt goed uit konden leggen. Maar dit waren de schriftgeleerden van de fariseeën. Die het zo goed wisten. En die vroegen zich af, en dat is heel interessant in dit hoofdstuk 2. Deze schriftgeleerden stellen drie keer de vraag aan Jezus waarom. De eerste keer vragen ze in vers 16, waarom eet hij met de tollenaars? De tweede keer vragen ze in vers 18, waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de Farizeeën wel, maar de discipelen van u niet? Dus waarom vasten jullie niet? En de derde keer dat ze dat waarom vragen, dat kunt u in vers 24 lezen. En de Farizeeën zeiden tot hem, zie, waarom doen ze op de Sabbat wat niet mag? Zie het? Drie keer. Waarom wordt hier de Sabbat overtreden? Waarom vasten jullie niet? En waarom eten jullie met de zondaars? Wat de Heer Jezus deed, het ging zo lijnrecht tegen de bestaande principes in. Het ging anders. En de Farizeeën die konden dat maar niet begrijpen. En trouwens, in het hele kleine stukje, vers 13 tot en met 17, wat we net gelezen hebben, komt drie keer deze uitdrukking voor, de tollenaars en de zondaars. Drie keer wordt dit genoemd, de tollenaars en de zondaars, de tollenaars en de zondaars. In het kleine, hele kleine stukje. En dan, weet je, geeft de Heer Jezus zowel op de eerste, en later gaan we kijken naar die tweede en nog later naar die derde vraag, zo'n prachtig antwoord. En daarmee laat de Heer Jezus zien dat hij niet zomaar een schriftgeleerde onder de Farizeeërs is, maar dat de Heer Jezus daar ver boven staat. En veel meer kennis heeft, en niet alleen kennis, maar dat hij zelf het woord is. Zij vragen hem dingen over het woord en Jezus is eigenlijk zelf het woord. En ja, dan vind ik het zo mooi zoals de Heer Jezus hier dat antwoord geeft. Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Zij die gezond zijn. Nou, waren die Farizeeën dan zo gezond? Ik denk het niet. Ik denk dat de Farizeeën erop aankomt net zo ziek waren als die zondaren. Net zo zondig waren. Net zo de geneesheer nodig had. Maar ze waren als het ware blind in hun eigen vroomheid, in een zelfbedrog. Je kunt soms zo verblind zijn. En dat kan ook in de gemeente. Kijkt u maar eens in Openbaring 3 vers 17. In Openbaring 3 vers 17, daar staat. Ja, misschien is het goed om bij vers 15 te beginnen. Openbaring 3 vers 15, dat is een brief aan de laatste gemeente, vlak voor de wederkomst van Christus. En ik denk dat wij in die tijd aardig terechtgekomen zijn. Er staat in vers 15, ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Het doet me eigenlijk maar weinig. Ik ben een beetje immuun geworden voor de werking van de Heilige Geest. Voor dat wat God van mij vraagt. En dan staat er, waart gij maar koud of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog heet nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Weet je, ik zeg wel eens, koude thee, dat is zomers hartstikke lekker. En hete thee, dat is ook lekker. Maar lauwe thee, ja, moet je daar eigenlijk nou mee, hè? Dat dient nergens voor. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt, dat spuug je uit je mond. Dat wil je eigenlijk niet hebben. Niet koud, niet heet, maar lauw. En dan komt het. Omdat gij zegt, ze denken van zichzelf, oh, wat zijn we rijk. We hebben een nietsgebrek. Maar dan staat hij, maar je weet niet, je beseft niet, dat je bent de ellendige, de jammerlijke, de arme, de blinde, en het ergste is eigenlijk de naakte. Want in de Bijbel staat dat als iemand naakt bevonden wordt, dan ben je schuldig. Dat is eigenlijk de term naakt staan. Terwijl we bekleed zijn met Christus. Ze dachten gered te zijn. Ze dachten bekleed met Christus zijn, maar ze waren naakt. Ze dachten zoveel rijkdom te bezitten, maar ze waren arm. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat met het Joodse volk gebeurde, met deze fariseeërs, deze schriftgeleerden. Die dachten van, wat moeten we nou nog meer? Maar ze hadden het goed fout. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we op de een of andere manier, ook als kind van God, ook al ben je heel lang op weg als kind van God, dat je niet als het ware verblind raakt en je eigen armoede of tekortkoming niet meer ziet, maar dat je je leven altijd weer opnieuw voor het aangezicht van God brengt. En ja, zoals we dat wel eens zingen, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, zie of er mijn heilloze weg is. He, dat we altijd bereid zijn om ons te laten toetsen, te laten onderzoeken door het werk van de Geest van God. Hij is gekomen, Heer Jezus is gekomen, staat er, om niet de rechtvaardige te roepen, maar de zondaren. En dat heeft de Jezus hier heel duidelijk laten zien. Hij bleef niet in huis, maar hij ging naar buiten.